Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen, gemeente, van Psalm 25, het tweede en vierde vers. Vers 2, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 4, Heere goedheid kent geen paal. Wij luisteren samen naar de heilige wet des Heren en naar de samenvatting daarvan die de Heer Jezus ons gegeven heeft. En wij zingen daarop Psalm 19, vers 4. Des Heren werd nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En wat er verder volgt in Psalm 19, vers 4. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wir können zusammen die Heere bitten um die unmissbare Leitung von seinem Heiligen Geist bei der Bedienung von seinem Wort. En wij willen ook voorbeden doen voor bijzondere noden en zorgen en ziekte die er is. Groot en heerlijk God in de hemel. Aan de morgen van deze zondag komen wij tot u. En we hebben overvloedig reden om uw grote naam te danken en te prijzen voor de talrijke zegeningen die u aan ons geeft, dag. In dag uit hebt u ons gedragen. U hebt ook in moeilijke dagen nog willen schenken wat nodig was, kracht om moeite en teleurstellingen te verwerken. Maar ook hebt u in allerlei opzicht nog willen sterken, in ieder geval ons willen bewaren op onze wegen. En hoe uiteenlopend onze herinneringen ook zijn. En hoe verschillende accenten misschien kunnen zijn, wij mogen toch zeggen, door de genade van u, o God, zijn wij wat wij zijn en mogen wij bijeenkomen onder het geklank van uw eeuwig blijvend evangelie. En dat is een rijke weldaad, want we moeten het telkens onder ogen zien dat wij dat niet verdiend hebben en dat wij telkens door onze afdwalingen u prikkelen tot toorn, u ertoe bewegen om u van ons af te keren, terwijl u dat toch niet doet. Het grote wonder is dat u tot ons komt en dat u het ons laat horen, dat u inderdaad recht hebt op uw oordeel, veroordeling van ons, maar dat u lust hebt in onze bekering en in ons leven. Ja, dat u ook door goedheid aangedreven, mild bent in het schuld vergeven. Maar we beseffen tegelijk dat dat u eenmaal het leven gekost heeft, Heer Jezus Christus. Want u hebt uzelf opgeofferd tot in de dood, opdat er leven en verwachting zou zijn voor zondaren die aan uw voeten leren knielen. En die de beden om genade in hun leven hebben leren kennen. En ook telkens weer beoefenen. Heere, wat is het groot. Dat die genade er is en dat die verkondigd mag worden. En dat er bij u ook levensvernieuwing is. Zodat wij naar uw wil gaan vragen. En overeenkomstig die wil leren handelen. In beginsel, maar wel in oprechtheid. Heere, wij bidden u. Wilt u ook vanmorgen tot ons spreken vanuit uw heilig woord, dat woord dat door uw geest gegeven is, al hebt u er mensen bij ingeschakeld, het is bovenal het getuigenis van uw heilige geest en hetzelfde woord dat u door die geest ook in de harten binnendraagt. Laat dat ook vanmorgen mogen plaatsvinden, Heere. Tot waarachtige bekering van hen die u niet kennen en tot verdieping en versterking van het geloof van al uw kinderen. Heren, dan mogen wij het ook als een zegen zien dat er 9 jongeren in de gemeente zijn die belijdenis des geloofs begeren af te leggen. Dat is nooit vanzelfsprekend. En we zouden zeggen in onze tijd minder vanzelfsprekend dan ooit tevoren, waar er zoveel krachten en invloeden zijn die ons van u willen aftrekken en die ons andere levensbeschouwingen voorhouden en als aantrekkelijk voorstellen. Heren, dan bent u zo machtig God dat u uw zegen verbinden wilt aan de christelijke opvoeding zo, dat het ook de begeerte wordt om u te beleiden in het openbaar. En om daarin uit te spreken dat ze al hun heil alleen van u de Heere biddend verwachten. En dat zij in uw weg begeren te leven. Heere, wilt u hen zegenen ook in deze tijd van voorbereiding op het afleggen van geloofsbelijdenis. En geef dat het straks mag leiden tot een rijk gezegende dienst. Ach, Heere, wat schenkt u verder nog allerlei zegeningen, ook in de gemeente. Wij denken terug aan het gebeds- en bezinningsuur dat afgelopen donderdag mocht plaatsvinden, zoals dat van tijd tot tijd ook plaatsvindt, heren. Wat is het gelukkig dat ook samen te mogen doen, ons te bezinnen op ons leven als christenen, ons te bezinnen op de gemeenschappelijke noden die er zijn, de noden ook in deze wereld en die aan u de Heere op te dragen. En dan is het een voorrecht dat we dat in alle vrijheid konden en mochten doen en dat we dat alles aan u de Heere mochten uitzeggen. En Heere, zo hebben wij u veel te vragen. U weet alle omstandigheden, Heere. Zegen de gemeente, ook in de gezinnen. Vandaag wordt er veelal aandacht geschonken aan Moederdag. En wat is het ook goed om een ruime plaats te geven aan moeders in de gezinnen. En ook aan vrouwen wanneer ze de kinderzegen niet ontvangen hebben of ongetrouwd zijn. Wat is het goed om een blijk van liefde en van meeleven te tonen, niet maar als een eenmalig gebeuren per jaar, maar wel als een symptoom van hartelijke verbondenheid, oprechte waardering, en dat dat alles mag geschieden in de gezindheid van de christelijke liefde. Heere, wilt u in de gezinnen uw werk doen? Wilt u de vaders en de moeders beide sterken, want is het een zegen als ze beide mogen leven. En wilt u ook daar tegenwoordig zijn waar een lege plaats gekomen is. Wilt u ook kinderen en jongeren zegenen en de opvoeding tot zegen stellen. Heren, wat hebben we u veel te vragen. Wilt u naar ons horen. Wilt u ons een goede dienst geven dat uw woord mag binnendringen in ons hart, er mag doorwerken in ons leven en vrucht mag dragen voor dit leven en voor het toekomende. En dat het alles mag strekken tot de eer en grootmaking van uw naam en tot heil van jong en oud in de kerk en bij hen die met ons meeluisteren. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, vers 15 tot en met 25. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, bijt mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgodde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en anderen zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. En wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 119, het 53ste, 65ste en 67ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. En wat er dan verder volgt in deze drie coupletten, waarin de rijkdom en de heerlijkheid van Gods woord zo nadrukkelijk bezongen wordt, Psalm 119, vers 53, 65 en 67. En vooraf vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en jou en uw gaven. Thank you. Het woord des Heeren, dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Johannes 21, daarvan vers 23 tot en met 25. Het slotgedeelte dus van dit hoofdstuk, vers 23 tot en met 25. Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 145, vers 4. Geliefde gemeente, goed luisteren is een kunst. Dat is een bekende uitdrukking die veel waarheid bevat. Wij mensen kunnen dikwijls makkelijker praten dan luisteren. We vallen een ander in de rede, soms onbedoeld. Of we luisteren met een half oor. En dat is jammer, want zo kan er wel gauw allerlei misverstand ontstaan. Om goed te luisteren moeten we de tijd nemen en aandacht hebben voor de ander. Goed luisteren is een kunst. Dat geldt speciaal in de verhouding tot God. Wij moeten leren luisteren naar Hem. Dat vraagt van ons een open hart. Dat vraagt om oprechte betrokkenheid op de Here en zijn woord. En daarbij moeten we ook bereid zijn om eventueel eigen vooropgezette gedachten los te laten en om niet altijd eigen stokpaardjes te bereiden. Vooral zullen wij doordrongen moeten zijn van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van Gods woord. De Bijbel is immers Gods getuigenis dat enig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. En bovendien is Gods woord een rijke boodschap, een goudmijn waarin je niet gauw uitgedolven raakt. Eigenlijk nooit. Het is een woord waarin het vooral gaat om het vlees geworden woord, dat is om de Heer Jezus Christus. En over hem raakt een gelovige niet uitgedacht en niet uitgewonderd. Op deze manier gaan we te meer beseffen hoe belangrijk het is om naar Gods woord te luisteren. Goed te luisteren, biddend te luisteren, met het hart te luisteren. Zonder de storende bijgeluiden van eigen gedachten. En zulk luisteren is zoals gezegd een kunst, of beter nog gezegd, zulk luisteren is een gunst van de Heere. Hij wil door zijn geest ons daartoe brengen en daar ook in oefenen dat we luisteren, echt luisteren naar zijn woord. De tekst van vanmorgen laat ons zien dat ook de eerste christenen het daar hun moeite nog wel mee hadden om goed te luisteren naar wat de Heere gesproken heeft. En tegelijk stelt deze gekozen tekst in het licht hoe waarachtig het getuigenis is dat wij aangaande de Heer Jezus hebben en hoe vele dingen Hij gedaan heeft. Al met al, het is een stukje hemels onderwijs en dat hopen we samen te ontdekken. De hoofdgedachte van de preek luidt: drie slotklanken uit het evangelie naar Johannes. Ten eerste, een misverstand over Johannes rechtgezet. Ten tweede, het getuigenis van Johannes onderstreept. En ten derde, de onuitputtelijke werken van Jezus aangewezen. Ik zeg het nog een keer. 3 slotklanken uit het evangelie naar Johannes. Een misverstand over Johannes rechtgezet. Het getuigenis van Johannes onderstreept. En de onuitputtelijke werken van Jezus aangewezen. Allereerst dan een misverstand over Johannes rechtgezet. De laatste 3 versen van dit hoofdstuk halen de discipel Johannes voor het voetlicht. Het ging tot nu toe vooral over Petrus. Hij is door de onbegrijpelijke genade van God in zijn ambt hersteld. En deze nieuwe ambtsperiode, die zal gekenmerkt worden door afhankelijkheid en ootmoed. Een zelfbewuste en dikwijls eigen gereide Petrus gaat zich aan de leiding van de Here toevertrouwen en zal zijn handen uitstrekken om gebracht te worden waar hij niet wil. En tenslotte zal dit uitlopen op de kruisdood waarmee hij God zal verheerlijken. Wanneer Jezus nog maar nauwelijks gesproken heeft, draait Petrus zich om en dan ziet hij Johannes en dan vraagt hij: Heere, maar wat zal er nou met hem gebeuren? Een nogal nieuwsgierige vraag. De Heere Jezus reageert hier afwijzend op. Van bemoeizucht is hij niet gediend. Hij heeft Petrus niet nodig bij het bepalen van de levensgang van Johannes. Al zou hij willen dat Johannes in het geheel niet zou sterven, dan zou dat Petrus nog niet aangaan. Het gaat in het leven en sterven van de discipelen niet naar menselijke gedachten of wensen, maar uitsluitend naar de wil van de Here. En dan is er voor Petrus slechts 1 ding nodig: volgt u mij. Met andere woorden, Petrus, zie niet om je heen en kijk niet naar anderen, maar zie op mij, je meester. En vat zo door naar mij te zien je eigen taak aan en vraag gehoorzaam naar mijn wil met betrekking tot jezelf. En dan gaat de aandacht zich richten op Johannes. Het woord dat Jezus over hem sprak is namelijk verkeerd begrepen. De andere discipelen hebben het zo opgevat dat Johannes inderdaad niet sterven zou voor Jezus' wederkomst, dus heel niet sterven zou. Ze hebben erover gepraat met anderen uit de christelijke gemeente en zo was tenslotte die gedachte vrij algemeen verspreid onder de broeders in Christus. Ach, we kunnen ons wel zo'n beetje voorstellen hoe dat gegaan is. Onder die broeders, er is maar met nog alle voorgeluisterd naar het woord van God. Johannes, dat is een geachte persoon geweest in die christelijke gemeente. En dan worden er al gauw allerlei verhalen verteld die mooier en mooier gemaakt worden. En de vrome fantasie die neemt al ras een hoge vlucht. En hoe bijzonderder het dan wordt, hoe mooier. En dan moeten we er ook nog bij bedenken dat Johannes erg oud geworden is. Vermoedelijk heeft hij in het jaar 100 na Christus nog geleefd. En dat maakt het verhaal helemaal compleet. Johannes was een bijzondere man. Hij zou niet sterven. Jezus had het zelf gezegd. Gemeente, we krijgen hier de vermaning om toch vooral nuchter te zijn. Om niet meer te willen horen uit het woord van God dan er gezegd wordt. Dit laatste is overigens een diep ingewortelde neiging in tal van mensenharten. Velen neigen naar het bijzondere, naar het bizarre. En ze hebben altijd weer honger naar iets indrukwekkends, iets dat er helemaal uitspringt uit de gebruikelijke gang van zaken. Maar hier worden wij terugverwezen naar het woord. Laten we daar nauwkeurig naar luisteren En laten we er niet meer en niet iets anders van maken dan het is. Ons houden aan de eenvoud van dat woord van de Heere. Want anders, dan zitten we voordat we er goed en wel erg in hebben, op de kronkelwegen van ons eigen hart. En dan dragen we eigen gedachten in de Bijbel in. En dat is uiteraard geen eerbiedige omgang met de Heilige Schrift. Het is nodig voor ieder van ons dat wij ons gewonnen geven aan de waarheid van het woord zelf. Eenmaal en telkens weer. En hierbij zijn wij ook voortdurend afhankelijk van de verlichting door de Heilige Geest om Gods woord recht te verstaan en recht toe te passen. Laten we dit diep beseffen. En laat het maar iedere dag ons gebed zijn, wat we vanmorgen in onze eerste psalm gezongen hebben. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nog een punt om op te letten. Als iemand een bijzondere positie in het koninkrijk van God inneemt, is daarmee nog niet gegarandeerd dat zo iemand de woorden van Christus altijd op de juiste wijze verstaat. Zelf de discipelen vatten deze woorden van de heiland verkeerd op. Ik zou er in dit verband op willen wijzen dat er de laatste tientallen jaren veel boeken, vooral van Amerikaanse afkomst, verschenen zijn die de pretentie voeren dat ze heel wat licht verspreiden in de oud-testamentische profeten en in het boek Openbaring. Maar zo vaak blijkt dat men verscheidene schriftgegevens op een aanvechtbare wijze uitlegt. En het lijkt er soms op dat men de toekomst als het ware in kaart kan brengen. Kwalijker is het nog gesteld, en ik moet toch echt mijn man en paard noemen, kwalijker gesteld met een boek dat onlangs verscheen onder de titel Het Vergeten Evangelie. De schrijver legde de nadruk op dat Jezus Christus overwinnaar is, een prachtige gedachte, maar tegelijk wijst hij de boodschap dat Jezus zichzelf in de plaats van zondaren geofferd heeft met felle bewoordingen af. Dus geen verzoening door voldoening, in zijn visie althans. Een ernstige ketterij is er mijn zinziens niet denkbaar. Een aantasting van het hart van het evangelie. En zo zou er nog van alles op te merken zijn. Laten we in ieder geval maar heel voorzichtig zijn met zulke boeken die door de populaire en meeslepende wijze waarop ze geschreven zijn vaak mensen in de greep krijgen. Een schriftuitleg die ons verrast en die ons aanspreekt is nog niet altijd de goede uitleg. Maar laten we ook eens wat dichter bij huis blijven. Als nou de discipelen nogal liefst de woorden van Christus verkeerd begrepen hebben, dan moeten we ook maar niet ons laatste vertrouwen stellen op bepaalde serieuze christenen. Ze kunnen in bepaalde zaken toch een verkeerd inzicht hebben, ook al is hun hart recht voor God, voor het overige. Zo hier en daar komt het nog wel voor dat het woord van een bekeerde man of vrouw wordt aangehaald als het eind van alle tegenspraak. En hier blijkt dat zelfs het woord van een discipel dat niet kan zijn als het niet geëikt is aan het woord van Jezus. Maar is er dan geen enkele garantie? In mensen niet. Maar dan mogen we wel zeker zijn van de leiding van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft het toch beloofd. Hij leidt in alle waarheid. En deze Geest wil ons brengen bij het woord zoals het is. En laat ik dit voor de volledigheid en voorkoming van misverstand opmerken, dat datgene wat anderen schreven hierbij zeker waardevolle hulpdiensten kan bewijzen, namelijk wanneer zij merkbaar recht doen aan het woord. En we mogen natuurlijk dankbaar kennis nemen van datgene wat anderen uit de goudmijn van het woord hebben opgedolven. Dat is zelfs aan te bevelen, maar altijd met de Bijbel als laatste en beslissende norm. Toen hebben wij gehoord dat de Heilige Geest hier de hand van de evangelist gebruikt om een misverstand recht te zetten. Hij laat het woord van Jezus horen zoals het werkelijk is. Onze tweede gedachte, dat is het getuigenis van Johannes onderstreept. En dit rechtzetten van de misverstand over Johannes verbindt de schrijver dan onmiddellijk een onderstreping van Johannes' getuigenis. Eerst zegt hij dat deze discipel ook is die van deze dingen getuigt en die deze dingen beschreven heeft. En hij bedoelt dat de dingen aangaande Jezus, zoals die in het voorgaande zijn beschreven, hij getuigt ervan, dat is tegenwoordige tijd, zijn getuigenis blijft voortgaan en blijft gelden. Dit geschrift is het blijvend getuigenis van de discipel. En de schrijver van dit slot bevestigt dat getuigenis. Hij zegt, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Hij spreekt hier niet alleen namens zichzelf, maar ook namens hen die tot zijn kring behoren. En dat zal wel een kring geweest zijn van mensen in de onmiddellijke omgeving van Johannes. En ze zijn er vast van overtuigd dat het getuigenis dat Johannes geeft betrouwbaar is. Johannes die heeft maar niet wat verhaaltjes verteld. Hij heeft zijn fantasie niet in vrije loop gelaten. Hij heeft getuigd, en dat houdt heel wat in, gemeente. Getuigen kun je pas zijn wanneer je helemaal zeker bent van je zaak. Je moet volkomen overtuigd zijn van de waarheid van wat je zegt. Nu, zo'n getuige was Johannes ook. Hij was oor- en ooggetuige. En hij was met zijn hele hart bij dat getuigenis betrokken. De boodschap was hem, zo te zeggen, door hem heen gegaan. En die heeft dan ook met bezieling doorgegeven wat hij eerst gehoord en gezien had. Johannes en ook de andere discipelen hebben getuigd, zo nodig zelfs voor rechterstoelen. Ze hebben het plechtig betuigd en standvastig beleden, niet om er mensen mee te vermaken, maar om hen ermee in het hart te raken. En zo bezitten we ook in dit evangelie van de hand van Johannes een getuigenis, een waarachtig getuigenis. Het is vast, het is betrouwbaar tot en met. Wij zouden ons kunnen afvragen, hoe komt dat nou, dat ze daar zo van overtuigd zijn, dat het woord van Johannes de waarheid is? Is dat misschien omdat ze Johannes kennen als een integere en betrouwbare figuur? Dat is natuurlijk stellig een punt van belang. En toch is dit het eigenlijke niet. Het belangrijkste in dit verband zal toch wel geweest zijn hun innerlijke overtuiging door de Heilige Geest. Wij weten dat het getuigenis van Johannes waar is. De lezers van dit evangelie moeten doordrongen worden van de waarachtigheid ervan. En hierbij moeten we bedenken dat dit Bijbelboek geruime tijd na de evangeliebeschrijvingen van Matthäus, Marcus en Lucas verscheen. Met deze drie boeken werden de christenen reeds vertrouwd geraakt, maar het boek van Johannes was nieuw en dat leek zo weinig op de andere drie evangeliebeschrijvingen. De christenlezers zouden allicht vragen, hoort dit boek er nou echt bij? Zulke vragen krijgen nog voordat ze worden uitgesproken hier reeds antwoord, want benadrukt wordt dat ook de getuigenis van Johannes erbij hoort, dat ook dit de waarheid is. En zo gaat dit Bijbelboek naar de christelijke gemeente toe en van daaruit de wereld in, nu al tal van eeuwen. En diezelfde Heilige Geest die voor dit Johannees getuigenis gezorgd heeft, die zal ook lezers tot de erkenning brengen dat dit woord waar is, waarachtig is. Zo staat het er. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Weten wij dat ook? Zijn we daar innerlijk van overtuigd, gemeente? We kennen de uitspraken van Johannes aangaande Jezus toch wel. Laat ik dat er nou eens even uitlichten. Johannes getuigt van hem dat hij het licht der wereld is. Het brood des levens, de goede herder, de zaligmaker van zondaren, bekende uitspraken, maar met een geweldige diepte. En Johannes is niet de enige getuige, vallen we dit getuigenis bij. Ja, en hoe doen we dat dan? Kijk, je kunt natuurlijk geloven dat de Bijbel waar is, dat is tegenwoordig al heel wat, laat ik dat voorop stellen. Maar je kunt geloven dat die waar is en verder niet. Zoals je ook gelooft dat wat in de geschiedenisboeken staat waar is, zonder dat het je veel doet. Bekend voorbeeld, de slag bij Nieuwpoort 1600, doet het u veel? Nou, mij eerlijk gezegd niet. Maar als het nou niet verder komt dan een overtuiging in deze trant, niet verder dan een historisch geloof, zoals we dat wel noemen. Ja, als het niet verder komt, dan staan we nog buiten het koninkrijk van God. Waar gaat het om? Hierom dat wij met ons hart, met ons diepste innerlijk, dat woord van de zaligmaker bijvallen. Dat wij het heil dat ons in dat woord verkondigd wordt bijvallen, dat we er amen op zeggen. Daar heeft dat woord recht op, daar heeft de God van dat woord recht op. Hij heeft zijn woord, dus ook het evangelie aan Johannes dat we vanmorgen opsloegen, niet gegeven als een soort discussiestuk, maar als een getuigenis. Als een indringend en overweldigend betoon van goddelijke waarheid. En daarbij zijn alleen maar twee reacties mogelijk. Buigen of breken. Want dat getuigenis komt van de Heilige Geest zelf. Hij wijst bij monden van Johannes de Heer Jezus Christus aan als de weg, de waarheid en het leven. En diezelfde geest getuigt met onze geest dat dat woord waarachtig is. Zodoende weten wij het. Niet op grond van berekening, overweging of conclusie, maar op grond van de bewijskracht van de Heilige Geest zelf. Die geest die komt mee in, met en onder het woord. En die Heilige Geest die draagt de inhoud van dat woord mijn hart binnen. Dat houdt heel wat in. Die geest ontdekt ons aan onze zonde en schuld. En die geest snijdt alle wegen van onze gerechtigheid af. Hij laat ons Christus verkondigen en zijn gerechtigheid. En ons hongerig en dorstig hart wordt gevoed en gelaafd met hem. En zo leer ik dat Gods woord de waarheid is. Maar dan leven we uit de waarheid van dat woord. Dat is meer dan een formeel en uiterlijk erkennen, dat woord is de waarheid. We leven dan uit die waarheid. Dat is een overtuiging die betrokken is op de inhoud van dat woord. Die in het bijzonder betrokken is op de kern van dat woord. De genade van God in de Heer Jezus Christus. Wat doet uw Heilige Geest een heerlijk werk, gemeente. Hij verzegelt zijn woord aan het hart. Hij grift het in ons geweten. Of zoals ik het ergens las en ik graag wil doorgeven, die Heilige Geest die brandschildert het evangelie in de vensters van onze ziel. En dat geeft zekerheid. En die laat zich niet wegwissen. Niet door de eigen tijdse schriftkritiek die er op alle manieren is, die van buiten dus tot ons komt. En niet door twijfelzucht die uit ons binnenste opkomt. Want welk kritiek of twijfel is nou bestand tegen dat overmachtige getuigenis van de Heilige Geest? Helemaal niets. Kijk, dan kunnen we nog maar één ding doen. En dat is amen zeggen op het woord. En dan in het bijzonder op de belofte van God. Kennen we dat nu in de praktijk ook, gemeente? Ach, ik vrees dat deze verzekerdheid er globaal genomen weinig is. Zou het mogelijk hier in zijn oorzaak vinden dat we nog zo weinig en misschien wel zelden in het woord zoeken? Ik wil niet generaliseren, maar toch die tendensen zijn er in onze tijd. Dat woord, dat is niet vrijblijvend, dat wil ons bewegen tot antwoord, tot een geloofsantwoord. En zo dikwijls proberen we te delven uit de groeven van ons onbetrouwbare hart, in plaats van uit die mijnschacht van het waarachtige woord des Heren. En dat is een omkering van Gods orde. Want niet ik maak het woord zeker, maar het woord maakt mij zeker. Hoe dan? Daar houd ik alles voor waarachtig wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dan vertrouw ik boven de aanklacht van mijn geweten uit en tegen de aanvallen van de duivel in op het heil van dat woord dat ons toegezegd wordt in de belofte van het evangelie, namelijk dat me al mijn zonden om die gerechtigheid van Christus vergeven zijn. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Laten we ons dan toch met alle onzekerheden die we vaak hebben, en met valse zekerheden soms, laten we ons uitleveren aan Gods heilig evangelie. Dat is ons overgeven, we harten overgeven aan de Heer Jezus Christus, die in het evangelie tot ons komt met de klop van zijn hart op ons hart, ook op het hart van jullie jonge mensen. Als we deze weg gaan, en ik hoop dat ook het feit dat er 9 jonge mensen belijdenis gaan afleggen, dat dat erop wijst dat ze deze weg gaan, overgaven aan de Heere, ach, dan eren we God. En dan verzegelen we dat God waarachtig is. Onze derde gedachte. De onuitputtelijke werken van Jezus aangewezen. Het getuigenis van Johannes is waar, verzekert ons vers 24. Dat wil echter niet zeggen dat alles wat Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde gedaan heeft aan de orde komt. Zijn levensgang is niet op een uitputtende wijze weergegeven. Er zijn nog tal van andere dingen die Jezus gedaan heeft. Johannes zelf zegt het in 20 vers 30 zo. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. De evangelist maakt dus bij lange na geen aanspraak op volledigheid. Misschien hebben we het daar wel eens moeilijk mee. Ons verstand, dat stelt wel eens allerlei vragen. We zouden graag nog meer willen weten. Onze nieuwsgierigheid is ook niet zo gauw bevredigd. Het is opmerkelijk dat er van oude tijden af allerlei wonderlijke verhalen in omloop zijn geweest over de kinderjaren van Jezus bijvoorbeeld. Daar wordt nauwelijks iets over meegedeeld in de Bijbel. Van zijn geboorte lezen we, van de eerste tijd daarna. Maar dan valt er een grote stilte als het gaat over zijn jeugd. We lezen alleen iets over zijn eerste gang naar de tempel op 12-jarige leeftijd. En eigenlijk komen de evangeliën pas goed op gang als Jezus begint te prediken op ongeveer 30-jarige leeftijd. Inderdaad, Jezus heeft nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar zo volgt er dan, maar deze zijn beschreven enzovoort, deze. En dat is ook genoeg. Het belangrijkste is immers niet dat we alles weten. Het belangrijkste is dat we datgene wat we weten ook geloven. En dan ten diepste niet dat we geloven in een of meerdere geschiedenissen, maar dat we geloven in hem van wie iets verhaald wordt. Het diepste is dat we op grond van de getuigenissen geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat we in dit geloof ons aan hem overgeven, aan hem toevertrouwen. Hij komt in dit getuigenis tot ons als de zaligmaker, opdat wij ons met onze zonden en ellenden tot hem zullen komen ter genezing en ons aan hem zullen verliezen. En daartoe staat er genoeg in dit evangelie en in de andere. Het is heus niet een soort minimum waar we amper rond mee zouden kunnen komen, maar het is ruimschoots voldoende. In dit evangelie wordt ons immers verteld van zijn grote liefde, waarmee hij zichzelf heeft gegeven tot de losprijs voor velen. In dit evangelie staat, net als in de andere, het kruis van Golgotha centraal. En niet alleen het kruis, maar ook het lege graf in de hof van Jozef van Arimathea. Jezus Christus is de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En wie in hem gelooft op grond van dit woord, zal leven, ook al zou hij of zij gestorven zijn. Deze dingen zijn beschreven. Doet het ons wat? Welke plaats heeft nou het woord van God in jullie leven, jonge mensen? Ik ben ervan overtuigd dat sommigen ook ernstig zoeken erin, dus ik wil dat helemaal niet negatief doen. Maar het is toch een vraag die we telkens onszelf moeten voorhouden. He? En hoe is dat dan bij u als volwassenen? Ach, we kunnen het zo druk hebben met een heleboel dingen. Erg druk hebben, of druk hebben omdat het erbij hoort in onze tijd. En dat vraag ik ook, anders zou je denken, hij slaat zichzelf lekker over, maar dat doe ik niet. Hebt u, die net als ik in de levensavond bent, smaak gekregen in het goddelijke woord? Deze dingen zijn beschreven met de bedoeling dat we ze lezen en ons erdoor tot geloof laten leiden en ook tot verdieping van het geloof. En wat wanneer het hieraan bij ons nou helemaal zou schorten, inzinkingen kent iedereen. Maar wanneer dat wezenlijk bij ons ontbreekt, dan zal dat woord, dan zal ook het Johannes-evangelie tegen ons getuigen, om het met een tekst uit ditzelfde Bijbelboek te zeggen: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Nu ontvangen wij echter de gelegenheid om die toorn te ontvluchten. En dan worden we zelfs ernstig toegedrongen van Christus wegen nogal liefst. Laten wij er dan toch allemaal van welke leeftijd ook heilige ernst mee maken. Deze dingen zijn beschreven. Hebben wij er genoeg aan? Beter gezegd, hebben wij aan hem genoeg, zoals hij in dat woord tot ons komt. Hij is zoals zij hier getekend wordt. En dan noem ik het nog een keer op, hij is het ware brood dat onze zielen honger kan voeden. Hij is de goede herder die verloren schapen en afgedwaalde schapen zoekt en behoudt. Hij is het licht der wereld dat ook in de donkerheid van ons leven het ware licht kan ontsteken. Hij is de ware wijnstok die ook in ons het ware leven stuwen kan en die ons tot geestelijke vruchtbaarheid brengen kan. Hij is de echte priester en het echte offer tegelijk, in wie volkomen verzoening van al onze zonden te vinden is. Allemaal. Laten we dan genoeg hebben aan hem en aan het woord waaruit we hem mogen kennen. Want dat woord dat ons van Christus spreekt, dat is genoeg om ons de enige troost te doen kennen die geldt in leven en in sterven. Maar nu wil het feit dat deze dingen genoeg zijn niet zeggen dat er geen andere dingen zijn. O nee, zegt onze tekst, er waren er nog veel meer. Er waren ze zelfs zoveel, dat als ze allemaal één voor één beschreven zouden worden, de wereld zelf die geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Natuurlijk is dit een hyperbool, een overdreven wijze van zeggen, zoals wij in ons spraakgebruik ook wel kennen. En dat komt in de Bijbel ook voor, daar moeten we niet moeilijk over doen. 1000 zorgen, 1000 doden. Nou hebben ze geteld dat het er geen 987 zijn, natuurlijk niet. Dat zijn van die uitdrukkingen die kracht geven aan de taal en aan de bedoeling. Het geeft ook levendigheid aan de taal. De bedoeling is natuurlijk om te zeggen hoeveel en hoe groot die werken van Christus zijn. Ze zijn talrijk, zeker wel. Maar vooral zijn ze groot, oneindig groot. Wanneer het getal van de dingen die Christus gedaan heeft geteld wordt, en wanneer hun diepe heilsbetekenis gepeild wordt, dan raakt er geen geslacht uitgedacht of moe geschreven over zijn werk. Wie zal nou zijn heerlijkheid ten volle kunnen vertolken? De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De heerlijkheid van hem, wiens aangezicht is gelijk de zon schijnt in haar kracht, en die leeft tot in eeuwigheid. Wie zal dat kunnen beschrijven? Het grote en heerlijke van de werken van God, dat is uiteindelijk door ons niet uit te spreken. We zijn en we blijven mensen, dat wil zeggen mensen met allerlei beperktheden, ook al zijn we tot geloof en bekering gebracht. Het eindige omvat het oneindige niet. Het omvat de oneindige niet. God is altijd groter dan ons hart. We worden stil van verbazing. U ook. En toch niet stil blijven hoor. Niet te lang stil blijven. We kunnen er het beste nog van zingen. En wat wonderlijk, als we nou eenmaal aan het zingen gaan, dan raken we niet uitgezongen. Hier komt dat lied nooit helemaal goed op gang. En dat doet ons bij tijden ook groot verdriet. Maar dit is onze troost, dat er een heerlijkheid komt met een volmaakt hart. Een heerlijkheid komt met een volmaakte stem. Een heerlijkheid die vol zal zijn van de grote werken van God. Vol van de aanbidding van God en van het Lam dat staat als geslacht. En dan gaat het ten volle in vervulling. Al wat gij brocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal hier in beginsel, maar dan in volmaaktheid, verblijd uw zegen, Heer, en roemen van uw koninkrijk en macht. uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere onze God, eeuwige en ontfermende Vader, in Jezus Christus tot u komen wij. Wij danken u dat u tot ons kwam met uw heilig en heerlijk woord. En dat u in dat woord, waarin u enerzijds zo duidelijk onze menselijke zonde en schuld blootlegt, anderzijds, en daarbovenuit zo rijk doet horen dat er verlossing en genade is in de Heer Jezus Christus, in het werk door hem volbracht en ook eeuwig leven voor wie in hem gelooft. Heere, dan hebben wij aan de schrift die u ons toevertrouwd hebt genoeg. En dan is dat woord een goudmijn. En dan is het geestelijk voedsel. Dan is het een zwaard waarmee we mogen strijden, de goede strijd van het geloof. Dan is het een licht op ons levenspad, dat ons hart verlicht, maar dat ook licht laat stralen over de weg die voor ons ligt. Heere, geef dat wij uw woord op hoge prijs stellen en dat we bij dat woord luisteren en daarnaar leven. En blijf met ons ook op deze dag, Heere, wilt u ons zegenen, wilt u geven dat we over niet al te lange tijd naar huis kunnen. U kent ook de situatie die hier aan de orde is. Geef ook in deze dingen een oplossing. Wilt u de middagdienst zegenen, Heer, en ook professor van Vlusten, bekwamen, opdat u uw woord met ernst en vreugde mag brengen. Zegen de eigen dienaar, Heer, die hier gesteld is. Ook in deze periode van studie en gedenk de ganse gemeente, en ieder met eigen noden en behoeften, en ieder met eigen zegeningen en vreugde. We denken ook aan jongeren die bezig zijn een examen af te leggen. Wilt u ook met hen zijn en hen verblijden door een goede uitslag straks. Heren, blijf zo met ons allen. Onze wegen gaan uiteen. We danken u dat we meermalen elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord. Verbonden in dat woord, ook als we elkaar persoonlijk niet kennen. Heere, blijf met ons allen. uw aangezicht over ons lichten, dan zullen wij verheugd zijn en uw naam eren tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunst genoot van blijde troost en vrede, mits hij niet meer op het spoor de dwaasheid treedt. Psalm 85, vers 3. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, die ik in zijn naam op u leg en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.